serie, sorry, over de Pentateuch. De eerste vijf boeken van onze Bijbel. Amen. In het Oude Testament, zoals we het noemen, hè, het Oude Verbond. Is misschien eigenlijk een slechte term, hè, gekozen. Oud Testament. Het doet precies denken alsof het niet meer nodig is. Hè. Het is oud, het is passé. In zekere zin, hè, staan we nu inderdaad in het Nieuwe Verbond. Hè. Is het een beter verbond? Misschien kunnen we het Oude Verbond het voormalig verbond noemen. Zodat mensen niet snel gaan denken van, oh, de Oude Testament, daar hoef ik niks in te lezen. Nee, want het Oude Verbond is de basis waarop het Nieuwe Verbond. Als je het Nieuwe Verbond wilt begrijpen, als je wilt begrijpen waarom Jezus kwam, kan je maar beter beginnen in Genesis. Het is goed dat je het Nieuwe Testament leest. Amen. Als christen moeten we daarmee beginnen. Dat we begrijpen Jezus zijn werk, hè, de historiek rond de eerste kerk. Wat het betekent om opnieuw geboren te worden. Maar je gaat er een veel betere betekenis van krijgen wanneer dat we ook het Oude Verbond gaan bestuderen en hoeveel types en hoeveel schaduwen en profeties en beelden die we in het Oude Verbond zien, die dan eigenlijk voorspelden hetgeen dat zou en moest komen. Amen. En een van de sleutelboeken van het Oude Verbond om goed te begrijpen is Genesis. Ja, en eigenlijk ja, ook de rest van de eerste vijf boeken. Maar daar wordt eigenlijk zo wat de basis gelegd. Want van Genesis tot de Openbaringen volgt er eigenlijk één rode lijn van God die de mensheid probeert te herstellen zoals het oorspronkelijk was. En we zien in Genesis dat er een hemel en aarde wordt geschapen. En we zien in Openbaringen dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt geschapen. Hè. Hetgeen dat er tussenin gebeurt, amen, is de mens die het eigenlijk kapot maakt. Die door zondeval de wereld in vernietiging helpt, eigenlijk bij wijze van spreken. Maar God die een redder stuurt, amen, om het opnieuw te maken. En het eindigt dan met de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Amen. Dus in die zin is het heel interessant om Genesis te bestuderen. Maar we moeten het natuurlijk doen vanuit een zienswijze dat past bij de boeken. Ja, we moeten begrijpen naar wie was het geschreven. In welke tijdsgeest was het geschreven. Wat was hun blik op de kosmos in die tijd? Wat was hun aardrijkskundeniveau, zal ik maar zeggen? Hoe keken zij tegen schepper, schepping aan? En van welke cultuur kwamen die mensen aan wie het gericht was? En we weten dat het door grootste deel door Mozes werd geschreven. Maar dat er dat er ook geëdit in geweest is. En de finale versie is tijdens de Tweede Tempelperiode afgeraakt. En dat is ongeveer in 500 voor Christus. Dus dan hetgeen dat we nu hebben, hè, dat is hetgeen dat ze toen ook ongeveer hadden, hè, in 500 voor Christus. Hetgeen dat Mozes in zijn handen had, dat is niet hetzelfde als wij nu in onze handen hebben. Hè. Over de tijd van de jaren heen is er nog veel zaken aan aangepast en toegevoegd. En er zijn natuurlijk mensen, hè, schriftgeleerden, die de verschillende boeken samen hebben verzameld. Er zijn natuurlijk mensen die moeten hebben geschreven over Mozes zijn dood. Ja, er zijn erbij die bepaalde plaatsnamen hebben aangepast, zodat het leesbaar was voor de mensen die het toen lazen. Ja, dat neemt niet weg dat het schrift van God niet geïnspireerd is. Het is geïnspireerd, maar meer nog, het zijn de mensen die het verzameld hebben, die geëdit hebben, leesbaar hebben gemaakt, ja, die ook geïnspireerd waren door de Heer. Want zij kozen uiteindelijk welke boeken in de kanon terechtkwamen. En als je dan kijkt naar aan wie het geschreven was, dat was dus Mozes die schreef naar het volk van Israël die uit Egypte kwam. Maar ook voor 500 voor Christus, wanneer dat de Israëlieten in ballingschap waren gegaan in Babylon en zij terug mochten keren naar Israël, hè, het beloofde land, na 70 jaar ballingschap, was dit ook een boodschap voor hun. En het is eigenlijk dezelfde boodschap. Beide generaties, zij die onder Mozes, rond 1100 voor Christus, en die andere onder leiding van, ik ben zijn naam vergeten, van de profeet Nehemia, ja, die terug mochten keren vanuit Babylon. Beide generaties keerden terug na jaren van slavernij, zou ik durven zeggen, zeker in, vanuit Egypte, maar ook van, na jaren van verlies van identiteit. Ja, zeker ten tijde van Mozes, maar ook zo ten tijde van de eerste van de ballingschap, met de val van de tempel. De mensen waren al jaren in zonde verkeerd, ze zaten in bovenland, maar ze hebben gezondigd tegen de Heer. De Heer heeft oordeel gestuurd door Nebukadnezar te sturen. Het Babylonische leger nam Israël mee naar Babylonia, om daar eigenlijk dienaren en slaven te zijn voor de Babyloniërs. Ze mochten dan terugkeren, maar eigenlijk waren ze wel hun identiteit kwijt. Ze hadden andere namen gekregen, hun dieet was veranderd, hun kledij was veranderd, hun taal moest aangepast worden aan de Babyloniërs. En je moet denken, de Babyloniërs die namen alleen maar de rijken mee naar hun land en de geleerden, de opgeleerden en meestal dan nog kinderen. Kinderen die, zoals Daniel. Daniel was een kind toen hij meegenomen werd naar Babylonië en heeft zijn ouders waarschijnlijk voor hun ogen zien vermoord worden. Dit was een duidelijke taal om te zien van, zie dat je niet rebelleert meer tegen de Babyloniërs of hetzelfde staat je te wachten. En dus, zij werden, dank de Heer voor Daniel. Desondanks het afnemen van zijn cultuur, het afnemen van zijn taal, het afnemen van zijn naam, het afnemen van zijn dieet, want ze proberen het allemaal te veranderen, maar desondanks al die dingen bleef Daniel trouw aan de Heer. Amen. Hij wou niet meedoen. Iemand heeft een goede job gedaan om Daniel op te voeden. Amen. Ik weet niet welke nanny of welke moeder, want er wordt niks over gesproken, maar iemand heeft de vrees van de Heere in zijn leven gesproken. En dus je weet maar nooit welke invloed jij kan hebben bij een kind. Amen. Dat wanneer dat de wereld tegen hun komt en ze proberen de identiteit die Jezus hun heeft gegeven af te nemen door werelds invloed op hun los te laten. Je weet maar nooit dat wanneer dat zij herinnerd worden aan die zondagsschoolles, aan die preek dat ze een keer in de kerk hebben gehoord, aan die wijze lessen van de oma, aan die wijze lessen van de moeder en de vader, aan het toonbeeld. Amen. Het voorbeeld. Want kinderen leren vooral door te kijken en te horen. Zij zien wat je doet en ze proberen aan na te bootsen. Dus als je één ding zegt, maar je doet iets anders, dan gaan ze altijd hetgene dat ze zien kopiëren. Dus je moet niet alleen met woorden kinderen opvoeden, maar door het te tonen en een voorbeeld te zijn. Amen. En je weet maar nooit, halleluja, wanneer dat de Heer dat later terug gebruikt, zoals bij Daniel. Amen. Dank de Heer, maar daar wil ik niet over hebben. Dus Genesis, het boek van oorsprong, en spreekt dus tegen een volk die eigenlijk niet meer wist wie dat ze waren. Die niet meer wist wie de Heer was. Niet meer wist dat zij een volk afstammelingen zijn van Abraham. Dat Abraham een belofte had gekregen. Een belofte van een beloofde land en van een volk. En dat hij dat volk ging gebruiken als een licht voor heel de wereld. Maar ze zaten al 400 jaar in Egypte. En daar werden ze beïnvloed door de Egyptische religies en de Egyptische filosofieën. En dan krijgen ze een redder, Mozes, die een van hun is. En God gaat Mozes gebruiken om hun duidelijk te maken wie ze zijn. Dat hebben we vorige week allemaal gezien. En dan hebben we het scheppingsverhaal gelezen in Genesis 1. En we hebben toen gezien dat een directe, hoe moet ik zeggen, een directe tegenstelling is met hetgeen dat zij tot hiertoe altijd hadden gehoord. Ja, het scheppingsverhaal stelt hierop dat God, Yahweh, Want dat is een naam die voorheen nog niet was openbaard, maar Mozes heeft de naam gekregen, de naam boven alle namen, Yahweh, waaruit ook de naam van Jezus komt. Hè. Dat betekent Yahweh die redt. Maar hier geeft hij dus zijn naam, voorheen was hij bekend als de El Shaddai, hè, de Almachtige, de El Elyon, de Ontzagwekkende, de Adonai, de Heer. Maar hier maakt hij het persoonlijk. Hij gaat zijn naam bekendmaken, de Ik Ben die Ik Ben, zodat zijn volk weet wie hij is. Hij is geen afstandelijke God. Hij is een God die zich bekend wil maken aan zijn volk. Amen. Hij is niet zoals de goden van Egypte, die de mensen volgens hun dan hebben geschapen om hun te dienen. Nee, dit is Yahweh, God die de mens schaapt en God die voorziet in de behoeften van zijn schepsels. Het is een heel ander verhaal, een heel ander tegenstelling. En als we het scheppingsverhaal lezen, dan had ik vroeger altijd de indruk, of ik was altijd op zoek naar, moet ik het zeggen, de wetenschap daarachter. En vandaag ook, we hebben de neiging om Genesis te gaan ontleden als een wetenschappelijk boek. We proberen dat te ontleden als de 6 dagen, moeten we die letterlijk nemen? Zijn dat 24 uur dagen? Hoe komt dat op dag 1 het licht was en hoe komt dat op dag 4 pas de zon en de maan en de hemellichamen zijn geschapen? Hoe komt dat er al dag en nacht was in dag 1 als er nog geen zon was? En we proberen allemaal te analyseren op een wetenschappelijke manier. En wat wil dat zeggen? In het begin was dat dan de Big Bang en zo verder. Omdat wij natuurlijk in een andere cultuur leven. Bij ons is alles zeer wetenschappelijk gericht. Alles moet gebaseerd zijn op feiten. Alles moet gebaseerd zijn op zaken die we kunnen ervaren. En daarna kunnen testen. En daarna terug kunnen ervaren. Hè. Dus de zaken die we moeten reproduceren, moeten we testen aan bepaalde proeven, aan wetenschappelijke geëikte instrumenten. Dus wij zijn heel precies in ons praten, in onze verslaggeving. Dat is de tijd en de cultuur waarin we nu leven. Maar dat was niet zo. In het oosten, in het Midden-Oosten in die tijd, helemaal niet. In het Midden-Oosten in die tijd, wanneer jij zo'n verhaal zoals Genesis neerschreef, dan was dat vooral om bepaalde elementen aan te duiden van wie de schepper was. Het was niet belangrijk hoe dat de schepper het heeft gedaan, op welke wetenschappelijke manier, maar vooral wat was de functie van de schepping. Wat was dat tool? Wat wil hij daarmee zeggen? En we zien dat de 6 dagen niet noodzakelijk letterlijk hoeven genomen te worden, maar vooral dat God orde maakt uit chaos. Dat er een hemel en aarde was en de aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Dit is vooral om aan te tonen dat God gaat beginnen om orde te scheppen uit wanorde. Ik heb altijd afgevraagd, als God hemel en aarde schept, waarom was dat dan nog woest en doods, als we dat letterlijk pakken? Waarom kan dat niet direct goed zijn? Ik denk dat dit gewoon een metaforische manier is om te zeggen, er was geen leven, er was duisternis, het was woest, maar God gaat te midden van al die duisternis, te midden van, ook al was er misschien maar leven, maar er was geen echt leven, omdat God er niet in betrokken was. God gaat er zich nu mee bemoeien. God gaat er nu iets aan doen en hij gaat er leven, gaat orde maken, gaat functie toewijzen. Je moet denken in Oosters gedachtegoed was orde, ik heb vorige week ook gezegd, orde was het meest belangrijke. Wat er in een maatschappij gold. Hè. Bij ons is dat meestal rechtvaardigheid, wetenschappelijkheid, accuraatheid. Ja, en als we moesten kiezen tussen orde en goed en verkeerd, dan kiezen we altijd voor het goede te doen in plaats van het ordelijke te doen. Ja. Onze maatschappij draait in het Westen, we hopen dat, we denken dat althans, hè, dat we daar lopen hoog mee op over onze rechtvaardige methodes en zo verder, maar zonder God kunnen we nooit rechtvaardig worden. We kunnen dat proberen. En ik geloof wel dat we er dichterbij zitten dan vroeger in de oudheid. Maar in de oudheid was vooral orde van hoogste belang, omdat orde hield de maatschappij en samenleving in stand. Iedereen moest zijn plaats kennen, iedereen moest zijn functie kennen. Iedereen moest weten welk deel hij vervulde, welk radartje in het grote wiel van het leven dat hij vervulde. En niemand mocht daarvan afgaan. Was jij een slaaf, dan was jij een slaaf. Ja, maar je maakte wel onderdeel van de maatschappij. Was jij een vrouw, ja, dan was je een vrouw. En dan moest jij je neerleggen bij bepaalde functies en taken die daarbij horen. Was jij een koning, dan was jij heel belangrijk en er mocht niks mee gebeuren, ook al was jij misschien geen goed persoon, maar het belangrijkste was om orde te houden in de structuur. Maar hier is dus God die gaat aantonen wat juist de functie is van de verschillende zaken. En je ziet dat ook dat hij die functie aanduidt. Hij geeft, als we even teruggaan naar die verschillende dagen... Dan ziet hij dat hij orde begint te maken, dat hij dingen begint te scheiden, dat hij de lucht maakt en de watermassa scheidt en dat er landmassa tevoorkomt in de eerste drie dagen. Ja, maakt hij orde in chaos. Hij brengt licht in duisternis. Hij scheidt de lucht van het land en het water. En dag drie komt er de aarde en het land naar boven. Dat zijn de eerste drie dagen. En dan moet je de volgende drie dagen zien, ja. Dat is wanneer God dus zaken vult. Dus hij vormt de eerste drie dagen. Hij scheidt bepaalde zaken. En de volgende drie dagen vult hij. Hij vult op dag vier het licht van de dag en de nacht met door de hemellichamen een functie toe te wijzen, door de zon een functie toe te wijzen, door manen een functie toe te wijzen. Op dag vijf creëert hij hemel- en zeedieren. Ja, zij krijgen een functie in de wereld dat hij heeft geschapen. En dan dag zes zijn de landwezens. Hè, die komen overeen met dag drie, wanneer de aarde en het land tevoorschijn kwam. En dag zes is dan de functie die de landwezens en de mens krijgt toegewezen. En dan op dag zeven rust God. Dus het is niet zozeer dat wij moeten bekijken van... Hoe is dit materialistisch gebeurd? Maar, want wij kijken vooral materialistisch toe, maar in die tijd was het vooral functioneel. Ja, wat is de functie van het geschapene? Wat is de functie van wat God heeft gemaakt? Niet zozeer van hoe heeft hij dat gemaakt? En uit wat bestaan we dan? Nee, vooral wat is het doel? Zonder doel was er geen orde. Ja, je had een doel nodig, je had een functie dat moest toegewezen worden aan iets. En als je het zo gaat bekijken, dan houdt het meer steek volgens mij, dan om het puur op een letterlijke, wetenschappelijke manier te gaan bekijken. Ja? Want anders komen we inderdaad bij een paar rare tegenstellingen, hè, zoals de eerste dag het licht en de vierde dag pas de zon. Moeten we zes dagen letterlijk nemen, hebben we dan een aarde die nog maar 6000 jaar oud is, hebben we dan maar een universum dat nog maar 6000 jaar oud is, wat dan met de wetenschap die zegt dat 4,5 miljard oud is en zo verder. Zijn die dan allemaal verkeerd? Dat kan, hè, dat die allemaal, maar ik denk niet dat we daar een strijd van moeten maken. Het is vooral een tegenstelling met de gedachte van die tijd. Want in die tijd, in Egyptisch gedachtegoed, had de mens een bepaalde functie. De functie van de mens, en dat was om orde ook te behouden, was om de goden te dienen. Was om de goden te voorzien van voedsel, van offers. Ja? Als de mens dat deed, dan was er orde. Dan was er orde in het koninkrijk. Natuurlijk voor de farao, die de zoon van God was, kwam dat natuurlijk goed uit. Die kon iedereen controleren, onder bedwang houden en ondertussen de narcist uithangen. En mensen piramides laten bouwen en zo verder. En trouwens, in het land, in het beloofde land waarnaar dat ze gingen trekken, was het ongeveer dezelfde goden. Hè? De Canaanitische goden was ook dezelfde structuur. Er waren ook allemaal beelden van hemellichamen, van zonnen, manen, van dieren. Allerlei zaken van slangen, allerlei zaken die ze aanbaden. Als je er een beeld van kon maken, dan konden ze het aanbidden. En dus God wou duidelijk maken met dit scheppingsverhaal dat God de schepper is. En hij alleen schiep alles. Er was geen meervoud van goden. Er was geen de Ra-god, hè, van, ik denk dat dat de god, de Egyptische god was van de zon, die de zon schiep. Gaat de god van de maan, gaat de god van de zeeën, gaat de god van bepaalde dieren. Nee, het is God Yahweh, die alleen verantwoordelijk was voor de schepping. Dat wordt hier heel duidelijk. De maan is geen god. De zon is geen god. De zon is een hemellichaam dat als functie heeft gekregen om licht te geven. Amen. Om de mensen te leiden op aarde, om seizoenen aangeven en dagen en de jaren. En ze dienen dus als lampen. Om licht te geven op aarde. Ze dienen dus niet om aanbeden te worden. En dat was heel confronterend voor die mensen toen in die tijd. Zij hoorden ook verhalen van goden die met elkaar in conflict lagen en dat er een oorlog was in de hemelse sfeer en zo verder. Wel, hier lezen we in het scheppingsverhaal dat er maar één iemand is. Amen. En die heeft geen rivaal. Hij heeft alle macht. En door zijn woord is alles geschapen. Niet door het woord van een Egyptische god, maar door het woord van Yahweh. Amen. Dank u, Jezus. Wat belangrijker is, en dat heb ik vorige week ook gezegd, maar ik herhaal het graag, want ik vind het belangrijk om te weten, is vers 26. Wanneer het gaat over de schepping van de mens. God zei, laten we mens maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. Wel, eerst, hij spreekt hier in de meerderheidsvorm. En laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. In vers 27 zegt hij, God schiep de mens, is het enkelvoud. Als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God, schiep hij hem, mannelijk en vrouw, schiep hij de mensen. Dus wie is die ons in vers 26? Wel verschillende verklaringen. Ofwel is het een majestueuze vormgebruik. Wanneer dat de koningin bijvoorbeeld zegt, laat ons bidden, laat ons neerbuigen, laat ons. Dan is dat een meerderheidsvorm. Dat betekent niet dat iedereen dan begint te bidden, maar dat er dan één iemand bidt. Het kan ook zijn dat God tegen de engelen sprak. Het kan ook zijn dat zij daar aanwezig was. En dat hij ze eigenlijk uitnodigt in de betrekking, dat hij ze betrekt in de schepping. Niet dat zij iets te doen hebben, maar dat ze mee kunnen kijken. dat kan ook zijn. Maar belangrijk is dat evenbeeld. Hè? Er zijn er al veel zaken over gezegd, van wat wil dat nu zeggen? Hè? The image of God, in het beeld van God. Veel zeggen dat het een karakter is. Hè? Karaktereigenschappen, morele eigenschappen van God. Ook al kan dat waar zijn, zoals een vrije wil en de capaciteit om lief te hebben. De capaciteit om relaties te hebben. Amen, we zijn de enigste schepping die capaciteit hebben. Capaciteit tot groot intellect. Naar waarde schatten. We leven niet op basis van instincten, maar we kunnen redeneren. We hebben een geweten. Amen. Dus dat zijn inderdaad allemaal zaken, karaktertrekken die in de mens aanwezig is. Maar het voornaamste van de evenbeeld is, wil eigenlijk zeggen, dat de mensheid Gods vertegenwoordiger is. Dat Adam en Eva natuurlijk, alle twee, want ze kregen alle twee de opdracht van God, dat ze samen moesten werken in team, om Gods vertegenwoordiger te zijn op aarde. Hij is heerser over de hemel. En hij is heerser op aarde. Maar hij kiest de mens ervoor om zijn heerschappij als een ambassadeur, ja, als een vertegenwoordiger, om dat zo bekend te laten maken over heel de aarde. Dan kan misschien de vraag komen over wie moet Adam en Eva dan heersen? Aan wie moeten zij DR bekend maken, aangezien dat er nog niemand was. Zo gezegd, als je het letterlijk neemt. Maar is dat wel zo? Was er wel niemand anders? Dat is natuurlijk een grote vraag. En een goede onderwerp voor discussie. Waarover al talloze boeken zijn geschreven. En dat is een andere theorie, maar daar kom ik straks wel. Gaan we daar wat dieper op in, misschien? Want veel kunnen we natuurlijk. Het is allemaal speculeren, natuurlijk. Ik vraag me wel af, hè, over wie moeten zij heerschappij voeren? Hè? Ze moeten inderdaad de aarde talrijk maken en vermenigvuldigen. En ze moeten een tuin gaan bewerken. Die tuin heeft zijn bepaalde limieten, zoals we in hoofdstuk 2 gaan lezen. Hè. Die is afgebakend, hè. Die grenst aan bepaalde rivieren. Was de bedoeling dat ze die tuin dan uit gingen breiden, dat dat groter en groter moest worden? Ik denk het wel. Kan het zijn dat er wilde dieren waren buiten de tuin? Ik denk het ook, want anders had het geen nut om heerschappij, want het woord heerschappij is toch wel een redelijk dwangmatig woord als je het vergelijkt met andere versen waarin het wordt gebruikt in de Bijbel. Dus het is toch wel forcefully, dus krachtmatig eigenlijk heersen. Ja, niet met de zwakke hand, maar toch met de sterke krachtige hand. Dus mens krijgt eigenlijk de autoriteit om het evenbeeld te zijn van God. En dat is ook wel een beetje een steek naar de Egyptische opvattingen. Want daar was alleen Farao het evenbeeld van God. Daar was alleen hij de zoon van God en hij was de autoriteit van de goden die alles mocht overheersen. Maar hier lezen we de Adam en Eva. En nadien werd het doorgegeven aan alle mensen die gingen komen. Abraham, Isaac, Jacob en dus uiteindelijk ook het volk van Israël. Die dus eigenlijk begonnen te beseffen, hey, wij zijn eigenlijk geen beesten, we zijn eigenlijk geen slaven. We zijn eigenlijk zonen van God die geschapen zijn in zijn evenbeeld. Oké, we hebben het verloren door de zondeval. Maar God wil ons hier herstellen. En ons weer een heilige natie maken. Een koninklijk priesterschap, zoals God ze ook roept. Met een letterlijk priesterschap hè, van de Levieten. En dank de Heer dat we nu een priester hebben, een koning-priester. Halleluja. Die voor eens en altijd is neergezeten in de hemelse sfeer. En ons een nieuwe identiteit geeft. En ons een koninklijk priesterschap maken. Amen. Maar dus eigenlijk Adam, die dus het evenbeeld van God is, is eigenlijk de eerste priester. De priester-koning. Ja, die twee rollen komen veel voor hè? In heel het Oude Testament. Dat is eigenlijk een mooie rode lijn. We zien dat Adam eigenlijk de eerste priester. Een priester betekent gewoon iemand die God vertegenwoordigt. Ja, in de religieuze zin, in de spirituele zin. Iemand die u tot God kan brengen. Ja, die meer kan vertellen over de wegen van God, die vergeving en verzoening kan bewerken. Amen. En dat was eigenlijk de functie van de eerste mensen. En ook de priester-koning, hetgeen dat God aan u heeft gegeven, wordt uitgevoerd op een aards niveau. Dus we hebben de spirit en het aards. En nadien in het Oude Testament we lezen dat die twee rollen zijn opgedeeld. En dat er dus het priesterschap was en uiteindelijk het koningschap. Hè? Waarvan bijvoorbeeld de profeet Samuel die dan ook een positie van priesterschap innam. En David die de profeet, de koningschap. Maar David die dat soms ook mengelde, die twee. Want dat was eigenlijk een voorafschaduwing van Jezus, onze hoge priester en de koning der koningen, die uiteindelijk die rol opneemt, amen, als van hetgeen dat Adam heeft verloren. Is Jezus de tweede Adam en heeft hij die rol terug opgenomen en hetgeen dat Adam heeft verloren, heeft Christus terug hersteld en Christus is daarin in zijn rollen niet gefaald. Dank u Jezus. Daarmee dat we alles moeten doen in de naam van Jezus. Amen, we kunnen niks zonder hem. Als wij die rol willen overnemen, als wij ambassadeurs van Christus willen zijn, halleluja, kunnen we het maar beter doen in zijn rechtvaardigheid. Anders kunnen we ons nooit gaan vermenigvuldigen. En vrucht dragen. En dus we zien hier deze mooie illustratie in dit mooie scheppingsverhaal. En ja, ik geloof dat de christenen te veel zitten te debatteren over de letterlijkheid daarvan. Terwijl dat we dan compleet de big picture uit het oog verliezen, snap je? Het grote verhaal. Dat God de enige schepper is, dat wij gemaakt zijn in liefde, dat hij voorziet voor onszelf in onze zondeval, heeft God nog steeds genade en voorziet hij in herstel. Nog een punt dat ik hieruit wil doen met het evenbeeld. In veel van die Oosterse religies, Midden-Oosten, sorry, waren er tempels. Ja, tempels, zelfs in het Oude Testament is er een tempel. Het begon met een tabernakel en een tempel. Een tempel was altijd een plaats waarnaar de mens kon komen om die God te vereren. Om een offer te brengen. En in die tempel waren dan priesters of priesteressen en werden er allerlei handelingen gebeurd. Het was zo in Egypte, was zo in Canaan. En wat ook meestal in die tempels was, waren afgoden. Ja, dat waren beelden van de God die dat ze aanbaden. Waarvan die priesters dan eigenlijk bekend maakten aan het volk wat dat ze moesten doen om in genade te vallen bij die goden. En die goden kon men dan aanraken en weet ik veel wat nog allemaal. In die tempel zat dus de beelden van de goden. Wel, hier is er ook een tempel. De aarde, heel de aarde, heel de wereldbol. Amen, dat is Gods domein. Maar hij kiest ervoor om ergens een tuin te creëren. Een tempel. Dat was eigenlijk de eerste tempel, die tuin. Waar men God kon ontmoeten. Ja, zoals al die Egyptische valse religies, waar dan men ook naar een tempel moest gaan om daar God te gaan vinden en aanbidden en te dienen en te offeren, is er hier een veel grotere God, de enige God die hemel en aarde heeft geschapen, en hij kiest ervoor om gevonden te worden in een tuin, waar dat hij de mens plaatst, waar hij de mens kleedt, waar hij de mens bekleedt, waar hij voorziet in de mens zijn behoefte, waar hij praat met zijn schepping. En wat belangrijker is, er staat ook een beeld. Er staat ook een afgod, als je wilt, en dat is een mens. Snap je? Dus als je wilt, we zijn eigenlijk een afgod van God. Een afbeelding. Waarvan Jezus de ultieme, hij is de visuele representatie van een onzichtbare God. Betekent niet dat wij goddelijk zijn, hè? Begrijp me niet verkeerd. Hè? Wanneer ik zeg dat we een afbeelding zijn, dan wil dat zeggen dat we een vertegenwoordiger zijn. Juist zoals die beeldjes iets wouden vertegenwoordigen voor hun goden, zijn wij in al onze glorie, zal ik maar zeggen. Hoe mooi we zijn geschapen. Hoe goed we zijn geschapen. Amen. Zijn we een afbeelding van God. Amen. En daarop rust de Heer. Zijn werk was af. Hij neemt plaats over zijn schepping. En met dat rusten betekent eigenlijk dat het nu aan de mens is om verder te doen hetgeen dat God als voorbeeld heeft gegeven. Maar de mensheid moet God gehoorzamen en volgen en steeds in ere de Sabbat houden en heilig houden de Sabbat. Daarmee bedoelt men dat men steeds God moest betrekken in hun taak dat ze hadden gekregen. Wanneer ze God er niet in gaan betrekken, wanneer ze het afzonderlijk gaan doen van God en proberen alles te gaan heersen en overroelen enzovoort, dan gaat het niet goed komen. Ze kunnen niet zo overdreven bezig zijn met hun taak dat ze vergeten te rusten en op te kijken naar hun schepper, van wie ze hun kracht en zegeningen ontvangen. Dat mocht niet gebeuren. Daarom dat ze die dag heilig moesten houden. Hun taak kon alleen vervuld worden in relatie tot hun schepper. En daarmee kwam dus ook al de zondeval waarover we lezen in hoofdstuk 2. En daar gaan we het volgende week over hebben, over die boom. Die boom van kennis van goed en kwaad. Waarom staat die in het midden van de tuin? Ze mochten er niet van eten. En God plaatst die in het midden van de tuin. Dat heb ik me ook altijd afgevraagd. Dat je denkt van als alles zo goed was, waarom plaats jij dan iets in de tuin dat slecht is? En waarom de verleiding daar plaatsen? Het is precies alsof je in een kerk een lijntje drugs of weet ik veel wat ander immoreel iets waarvan een christen aanstoot zou nemen, dat je daar plaatst midden van de kerk en zeggen van, oh ja, we moeten maar weer staan aan de verleiding. Zo vreemd, hè? Die boom dat daar staat, wat moeten we daarvan denken? Maar daar gaan we het volgende week hopelijk over hebben. Maar we zitten nog in Genesis 1. God maakt dus de mens, hij geeft een functie. Hij geeft een doel. Ze moeten de vertegenwoordigers zijn, ze moeten de dieren overheersen. En God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het wordt morgen de zesde dag. En dus we hebben die zes dagen gehad. En dan maken we daar natuurlijk ruzie over hoe moeten we die zes dagen interpreteren. En daar zijn dus verschillende visies over. En ik ga er een paar geven. En die visies zijn nog redelijk nieuw hoor. Dus je hebt de, wat we noemen de jonge aarde interpretatie. Dat is nu de dominante interpretatie van Genesis 1. In het christendom, in het protestantse christendom, in het katholicisme niet echt, maar in het evangelische sectie van het christendom is de jonge aarde-interpretatie de dominante factor. Zij geloven in zes letterlijke dagen van 24 uur. Door de genealogie records kunnen we concluderen dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. Hetzelfde voor de leeftijd van de aarde in het universum. En zij geloven ook niet dat er voor de zonde dat er dood was. Dat er iemand stierf, geen één dier stierf. En zij verwerpen dan ook al die zaken die je in de grond vindt, al die skeletten, al die fossielen. Fossielen die waarvan ze zeggen dat sommigen al tienduizenden, honderdduizenden jaren oud zijn en zo verder. Maar alle gevonden fossielen zijn niet ouder dan 6000 jaar oud, zeggen ze. En ze hebben daar allemaal wetenschappelijke interpretaties van en uitleggen daarvan. En je kan het niet allemaal begrijpen, want het is de een tegen de ander. En het is heel moeilijk om het allemaal uit te pluizen. Dat is een visie. De vraag is, moeten we het zo gaan interpreteren? Is de Bijbel zo'n wetenschappelijk boek dat we dat zo letterlijk moeten gaan proberen? Want we moeten daar wel voorzichtig mee zijn. Want het is vooral gekomen, die jonge aarde-interpretatie, als gevolg van de evolutietheorie. Sindsdien is die jonge aarde-theorie heel hard gegroeid. Voorheen was dat niet echt iets merkwaardig was, werd Genesis op een andere manier geïnterpreteerd. Maar het werd vooral in de 20e eeuw gepusht door bepaalde groeperingen. En dat is nu de dominant. Maar zoals ik zeg, we moeten er voorzichtig mee zijn, want de geschiedenis leert ons een les in de 16e en de 17e eeuw. Jullie kennen misschien wel Galileo, met iemand. Maar Galileo de grondlegger was grondlegger heeft verder gebouwd op bepaalde theorieën. Ja, moeder? Ja, ja. Nee, nee, dat is Newton. Ja, iets met de aarde. Leen? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hij was een astronoom, hè? Ja, maar dat was toen nog niet helemaal ontwikkeld, hè? Dat kwam nadien. Hè? Galilea was in de 16e eeuw, 1564 geboren. Ik denk dat Newton, die heeft dat vooral bewezen en bevestigd, hè? De zwaartekracht. Maar die publiceerde zijn waarnemingen van de maan, van de sterrenhemel, het Melkweg. Hij had een telescoop. Hè. Als de technologie vermeert, dan gaan we ook meer te weten komen. En hij had een wereldbeeld wat we noemen heliocentrisch. Ja, heliocentrisch, dat betekent dat de zon het centrum is van, van het universum. In die tijd was er maar één universum. Was hetgeen in de welke, hè? Nu weten we dat dit solar system, dat er miljoenen zijn van zonnestelsels. Maar hij geloofde dus in een Copernicaans heliocentrisch wereldbeeld. Maar dat was niet in overeenstemming met de opvatting van de kerk. Want de kerk, de katholieke kerk, stelde dat de aarde het centrum was van het heelal. En dat was zijn observatie. Hè. Hij had er allemaal mathematische bewijzen. Dat was trouwens niet de eerste keer hoor, want de Griekse, ik ben zijn naam vergeten, zelfs voor Christus was hij er al. Ik ben zijn naam vergeten. Het is een bekende, hè, met zijn driehoeksmeetkunde. Allee, ik ben zijn naam. Ja, het is een van die mannen. Ja, een van die mannen. Maar die... Sorry, wacht, Christel, zeg het maar. Nee, het was nog een ander. Ja, maar het maakt niet uit. Maar iemand had ooit al eens gemerkt, die woonde in Egypte, dat door de schaduwval, wanneer de zon op zijn hoogste stond... En men had in die tijd van die zonnewijzers, hè, dat was een paal in de grond, en dan kon men zien, aan de hand van de stand van de zon, hè, hoe laat dat het is. Maar hij merkte dat de schaduw, van, als hij in Cairo, in de hoofdstad van Egypte, ik weet niet of dat toen Cairo was, maar zwart. Ja, dat was, die afstand van die schaduw, dat was anders dan als hij 100 kilometer naar een andere kant ging, naar Alexandria bijvoorbeeld. En daar op het hoogtepunt van de dag keek, dan zag hij dat die afstand van de schaduw anders was. Dus dan begon hij te beseffen van, hey, er zit een curve in de aarde. En zo is dat begonnen. En dat werd dan voor duizenden jaren tegengehouden, want dat zou niet kunnen. En de kerk was dan in de 16e eeuw, hè, met Copernicus, die er dan verder op ging. Copernicus en daarna Galilee. En dat was, hij werd dan direct bestempeld als ketter. Ja. Want in die tijd was de kosmologische visie van de dag er één van een vaste aarde. Het is de aarde die vaststaat en de zon en de maan en de sterren cirkelen rond de aarde. Dat was hun observatie. Ja, zij keken naar boven en ze zagen de zon komt op hier in het... Maar is dat Westen? Ik weet het zelfs niet. en die gaat over ons heer. En gaat... Is het Oosten? Ja? Was wat. Dus de zon komt op en de zon gaat onder. En het lijkt alsof de zon, hè, rond deze vaste aarde. En de reden waarom dat ook dat ze dachten dat het vast was, was omdat de Bijbel volgens hun interpretatie dit zei. We lezen bijvoorbeeld in Prediker 1 en 5. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. Ja, dat lezen we in Prediker. En dus mensen denken, zie je, de zon komt op. De zon is hetgeen dat beweegt en de aarde staat vast. He, dat is wat dat zij eruit interpreteren. Psalm 93 is ook zo'n psalm. Het zegt: de Heer is koning, met hoogheid is hij bekleed. De Heer is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Voilà, de Bijbel zegt het. De wereld staat vast. Die draait niet rond. Die is niet aan het spinnen. Die staat vast. Nu, niet om onnozel te doen, maar van... Oké, in de 16e eeuw hadden geen uitvlucht. Maar nu nog zijn er mensen, en die zijn sinds de uitvinding van YouTube alleen maar vermeerderd. Pas op, hè, ze zijn met duizenden tot miljoenen, hè, die geloven dat hier ook deze vers het heeft over een vaste aarde, en die beweegt niet, en de zon beweegt er rond. Als wat. Een andere vers, als je Psalm 93 in de oude vertaling leest, dan lezen we ook eens: de wereld bevestigt, zij zal niet wankelen. 1 Kronieken 16, 13, nog zo'n vers die dat zij gebruiken. Schrik voor zijn aangezicht, gij geheel aarde, ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worden. Zie, de wereld beweegt niet, de aarde beweegt niet. Maar is dat hoe je deze schriftverzen interpreteert? Spreken deze schriftverzen over een astronomisch fenomeen? Spreken die hier over de aarde die stilstaat op een kosmologische manier? Hebben de schrijvers van psalmen het daarover? Denk je? Denk je dat de schrijver van psalmen even dacht van: oh, we moeten een keer de mensen gaan duidelijk maken dat de aarde niet rond is, maar dat ze plat is, dat ze vaststaat? Is dat de boodschap, denk je, van die psalm? Iemand? Niemand? Je moet weten... Ja, moeder? Ja, zeg maar. Ja. 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 Ja, het is weer metaforische poëzie, hè. Psalm is metaforische poëzie, en hier wil het alleen maar mee zeggen dat de Heere vaststaat. En naar analogie, zijn woord heeft inderdaad de wereld gemaakt, hè, en dus staat die ook vast. Dat is gewoon een poëtische manier om de werken van de Heer te beschrijven. Dat er niemand aan hem kan tippen, dat hij met glorie omringt. En ook zo is zijn schepping. Wilt dat daarmee zeggen dat dat een natuurfenomeen is, dat de aarde plat is? Nee. Nee, dat wil gewoon op een bepaalde manier. Hetzelfde hier in Prediker. Hè? De zon komt op, de zon gaat aan. Als je heel het hoofdstuk leest, dan gaat het over dat alles blijft verder gaan. Alles blijft verder gaan in het leven. Morgen is een nieuwe dag. Ja? Wilt de schrijver van Prediker hier zeggen van... nee, hij beschreef maar iets dat hij ziet in de natuur om een bepaald gezegde weer te geven. Wij doen dat ook. Ik bedoel, als ik morgen bijvoorbeeld iets wil vragen: wanneer komt morgen de zon op? Ja? Zonsopgang en zonsondergang, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat de zon rond de aarde is. Dat is ook maar een manier, hè, om iets te beschrijven. Zo hadden ze ook allemaal zegswijzen dat ze op bepaalde manieren beschrijven en gebruiken om iets anders aan te duiden. Dus we hoeven dat niet te letterlijk te gaan nemen. Daar moeten we mee oppassen. En dus die Galilee, die werd daardoor in de problemen gebracht. Die werd daardoor vervolgd door de katholieke kerk, die in die eeuw nog heel veel macht had, hè, met de paus en zo verder. Uiteindelijk werd hij geforceerd om zijn ideeën te herroepen. Het boek dat hij had uitgegeven moest hij weerleggen, of hij ging verketterd worden. En hij is inderdaad verketterd, hij is uitgesloten uit de katholieke kerk. Ik denk niet dat hem op de brandstapel is terechtgekomen. Dat was nog een paar eeuwen daarvoor. Nee, ik denk het niet. Maar in ieder geval, nadien zijn ze daarop teruggekomen. De katholieke kerken hebben ze mea culpa geslagen in die tijd. Maar spijtig genoeg zijn er nog heel veel christenen die daaraan vasthouden. Voor hun is dus alles één complot. Alles wat NASA uitbrengt, allemaal één complot, is allemaal opgenomen, is allemaal gefabriceerd. Er is geen maanlanding geweest, mensen zijn nooit van de aarde afgeraakt. Al die beelden die je ziet, is allemaal bewerkt. Al de mensen die in een vliegtuig zitten en die de curve van de aarde zien, dat is allemaal omdat de glazen in die vliegtuigen bolvormig zijn en daardoor dat je dus de aarde in een bol... Je kunt het niet bedenken hoe dom en hoe zot verklaringen dat ze geven. Maar er zijn er dus heel veel die het dus... die zoete broodjes, die onzin slikken als zoete broodjes. Ik zal het zo zeggen. En ze komen dan ook allemaal af met wetenschappelijke nonsens. Dat noemt pseudo-wetenschap, hoor. Maar het is duidelijk. En ze hadden het al door voor Christus. Waren er al mensen die het door hadden, die naar boven keken en die dachten van, kijk, als de maan rond is, als die zon rond is, zou dat van ons dan ook niet rond zijn? Ja. Goeie observatie. Maar wat? Dus laten we niet een fout maken om wetenschap details te gaan zoeken in literatuur dat bestemd was voor iets helemaal anders. Dat poëtisch, dat metaforisch, dat zo werd omschreven, soms zelfs heel cryptisch, zoals in Genesis dan. Dat in tegenstelling was tot de goden van het land waaruit dat ze kwamen. Dus we hoeven het niet letterlijk te nemen. Dus soms zijn we aan het vechten. Dat het niet moet. Nee, begrijp me niet verkeerd. Ik geloof ook niet in de evolutietheorie dat we hier toevallig zijn gekomen. Maar om te zeggen dat hij maar 6000 jaar oud is, daar ga ik niet meer. Vroeger debatteerde ik daar wel over, maar ik zie het nu een beetje anders. We zullen het in ieder geval weten als de Heer terugkomt. Een andere verklaring. Dus we hebben de jonge aarde-interpretatie. Dan hebben we een andere verklaring, wat we noemen de gap-theorie. De gap-theorie. Die zegt dat er een kloof is tussen vers 1 en vers 2 van Genesis. Dus we lezen in het begin schiep God hemel en aarde, punt. En dan twee, de aarde was nog woest en doods. Duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Zij zeggen dat er tussen vers 1 en vers 2 iets is gebeurd, gebeurtenissen. En dat is een onbepaalde tijdsperiode, kan miljoenen jaren zijn. En zij zeggen dat zo de fossielen die we in de aarde vinden, die zo oud zijn, dat is van een tijdsperiode. Er is iets gebeurd tussen 1 en 2. En het was woest en doods. Misschien heeft de Heer ermee afgerekend. Die zei opnieuw willen beginnen. Dat is een theorie. Ik geef het maar mee. Hè, om over na te denken. Dat kan. Sommigen zeggen van nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet dat er toen al zaken waren die God heeft gemaakt. Want we lezen dat er de dood pas kwam na de zondeval. Ja, dat is waar. Hè? Op basis van Romeinen 5:12 zegt dat. Romeinen 5:12. Wel, zegt dat niet eigenlijk helemaal, maar ik zal het even laten zien. Sorry. Hop, er is... Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Dus zij zeggen, zie, de dood is er pas gekomen na de zondeval, na Adam heeft gezonden. Zowel voor mensen als dieren. Maar daar staat hier niks over dieren. Hè? Er staat hier niks over dieren. Ik geloof dat dit alleen maar te maken heeft met de mens, met Adam en met Eva. En inderdaad, maar zij hadden geen onsterfelijk leven. Zij hadden alleen maar onsterfelijk leven. Zij gingen niet sterven, zolang dat ze niet aten van die boom. Ja, er kan er van alles zijn gebeurd in die tuin voor die zondeval. Maar zolang dat zij niet aten van die boom en kennis van goed en kwaad, zouden ze niet sterven. Dus de mens is niet geboren als onsterfelijk. Die bleef leven in aanwezigheid van God, zolang dat ze in die tuin mochten verblijven. Maar vanaf het moment dat ze van die boom hadden gegeten, werden ze uit de tuin gedreven en zijn ze inderdaad beginnen sterven. Maar wil Romeinen 5:12 zeggen dat er voorheen geen dieren zijn gestorven? Ik zou het heel vreemd vinden hoe dat walvissen het zouden hebben overleefd. Maar je had toch niet wijsmaken dat een walvis nooit zijn bek heeft opengedaan en dat daar geen visjes zijn ingezwommen. Of waren die allemaal planten aan het eten? Allemaal zeewier. Snap je? Dus de gap-interpretatie, ja, oké. Okay. Een andere interpretatie is wat we noemen de pre-Adamische mensen-interpretatie. De pre-Adamische mensen-interpretatie. Dat is een theorie dat zegt dat de schepping van Adam is wanneer dat God met het Adamische mensenras is begonnen. Maar daarvoor, Genesis 1, is eigenlijk God die de hemel en de aarde schept en de mens daarop plaatst. Maar in Genesis 2, vanaf vers 4, begint hij met Adam. En die mensen zeggen dus dat er dus al mensen rondliepen op de aarde. Maar dat God Adam eruit kiest als zijn vertegenwoordiger. En ze leggen dat allemaal uit met Hebreeuwse woorden, waar ik allemaal niet goed snap. Maar dus dat is dus de interpretatie, dat er dus andere mensen over heel de aardbol rondliepen, maar God koos Adam in die tuin, zette in die tuin als zijn vertegenwoordiger, in zijn tempel, om zo over de aarde te heersen. Dus dat is de pre-Adamische menseninterpretatie. Sommigen gaan er nog verder in, die zeggen dat de engelen die geschapen waren voor de mensen, er is een deel daarvan gevallen, en dat werden dan gevallen engelen. Zij hebben zich gemengeld met een paar van die mensen, buiten Adam, en die hebben daar dan reuzen van gemaakt. Dat gaat over Genesis hoofdstuk 6. De Nephilim, dat is nog zoiets heel science fiction-achtig verhaal. Maar het is wel interessant, vind ik. Maar die gevallen engelen hebben zich dan met mensen gemengeld. En dat was dus de oorzaak van de vloed, waardoor God dus opnieuw al begonnen met Noah. Maar ik denk als we aan Genesis 6 zijn, dat we daar dan nog wel op zullen terugkomen. Dus dat zijn ook zo van die interessant. Trouwens, er zijn heel veel van die Joodse mythes die daarover spreken. Van de gevallen engelen die op aarde zijn gekomen en zo de mensen hielpen. Er zijn trouwens ook, vind ik heel interessant, als je ooit eens op Geschiedeniskanaal gaat kijken en je ziet zo eens een documentaire over de piramide en over de Azteken in Zuid-Afrika. Afrika, hoe dat die allemaal op een bepaald moment dezelfde structuur aan het bouwen waren. Allemaal van die piramides. En wij vinden overal ter wereld structuren terug die wij zouden met onze tools vandaag de dag geen piramide kunnen bouwen. We zijn daar niet in staat in. Maar zij hebben het wel gedaan. Ja, Zuid-Amerika, dat is met in de ding. Maar zij hebben het wel gedaan als primitief volk. Hoe dat ze dat hebben gedaan is nog steeds een raadsel. We weten niet hoe dat ze dat hebben gedaan. Hoe dat ze sommige ingenieuze wetenschappelijke dingen hebben gebouwd. Ze hebben zelfs batterijen. De Bagdad-batterij. Je moet dat maar eens opzoeken. Er zijn zaken gevonden. Dat is een primitieve batterij. En dus, heel interessant van die historische dingen en de interpretatie of de theorie erachter is dat aliens aliens hebben de technologie gegeven. Wel, ik zou het niet vreemd vinden, moesten die gevallen engel waarover de Bijbel spreekt en de Nephilim zich voordoen als goden. En die mensen inderdaad hebben geholpen op een bepaalde manier. En dus al die aanbidden en al die mythes en al die verhalen die we kunnen lezen. Ik zou het daar iets mee te maken hebben? Ik weet het niet. Ik vind het in ieder geval interessant om... Het gaat misschien weer gedenkt van hoe dan? Je hebt gelijk. Laatste interpretatie en dan gaan we door. Is de daginterpretatie. En dat zijn mensen die zeggen van je moet de dagen niet opvatten als letterlijke 24 uursdagen, maar het woord dag, yom, het woord kan verschillende betekenissen hebben. Het kan in sommige versen worden vertaald als een periode, als een tijdperk. En dus je moet de dag, het woord dag, niet letterlijk nemen als een 24 uur dag, maar meer als een stap, een fase. En dus deze visie stelt voor dat die zes dagen niet chronologisch 24 uur moeten genomen worden, maar gewoon sequentieel, dat God orde brengt in wanorde en dat hij verschillende stappen heeft ondernomen en dat daar niet een bepaalde tijd aan moet worden gekoppeld. Amen. God heeft trouwens geen idee van tijd. Hè? Voor hem kan één dag ons 1000 jaar zijn voor ons. Dus dat is de daginterpretatie. En dan heb je nog een interpretatie. En dan noemt de interpretatie waarin dat God alles miljarden jaren... Wel nee, God heeft het 6000 jaar geleden geschapen, maar hij laat het eruit zien alsof het miljarden jaren oud is. Ja, ik snap het ook niet goed, man. Ja. Dat vind ik nu wel een van de minst goede interpretaties. Maar als wat. Iemand daar nog vragen over? We gaan het nooit helemaal 100% weten. Dat is één ding. En ik denk ook niet dat we moeten weten hoe. Maar het is vooral om te weten, Heer, waarom ben ik hier? He? Ik ben een vertegenwoordiger van onze heilige God. Halleluja. Hij heeft mij in een heilige priesternatie gebracht. Hetgeen Adam heeft verloren, heeft Jezus terug opnieuw opgepakt en hij geeft het door aan al diegenen die in hem willen geloven en opnieuw worden geboren. Maar belangrijk is te weten dat God functies en orde heeft gecreëerd in wanorde. Dat hij dat nog steeds vandaag kan doen. Dat hij een herstellende God is. Dat hij een God is van geduld en van genade, van verzoening. Dat zijn de belangrijke dingen die we eruit moeten halen. Amen. Dat hij ons heeft gemaakt met een doel als liefhebbend. Als met karakter om het goed te doen. Om relatie te hebben met hem. Amen. We zijn geen slaven. We zijn niet zomaar iemand, we zijn geen product van toeval. We zijn intentioneel, functioneel geplaatst op deze aarde. Amen. Moeder, had je nog een vraag?